Dan gaan we verder met punt 6, de verschijning van de Heer in heerlijkheid. En we komen vanavond wel doorheen. Tussen de opname van de gemeente en de verschijning in heerlijkheid, dan heeft de rechterstoel van Christus heeft plaats. En daar hebben we vorige keer over gehad. Dat is de beoordeling van de wedergeboren christenen die opgenomen zijn met de opname van de gemeente. En hoe gaat het? Het ene zegt dus dat er een beoordeling in de hemel is. En de andere zegt, een andere groepering zegt dat er een beoordeling onderweg is. Nou, het is helemaal niet belangrijk. We worden niet veroordeeld. Want we waren al veroordeeld in Christus. Alleen onze daden worden beoordeeld wat we in ons lichaam bewerkt hebben. Of dat eer van God was of niet. Nou, dat was dan hetzelfde. En dan gaan wij nu naar Openbaringen 19. Openbaring 19. Dan ga ik lezen dan. Want er komt nog wat tussen straks. Openbaring 19 vanaf vers 11. Nou, mijn stem is al de geweldige naam, dus jullie moeten maar even mee doen. Ja, maar het is nou een beetje erger. Openbaring 19 vanaf vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Nou, Gert wist mijn stem zo goed gewend. Dan mag Gert mij wel even vertellen wat het andere witte paard is dan, het Openbaringen 6. Hou de hand maar bij 19 dan. Ja, vers 1 tot en met 8.
Ja, dat is
wel goed. Ja, Gert weet alles zo goed, ja.
Nee. Die stem was niet zo goed.
Nee, maar de laatste ging helemaal mis.
Openbaring 6, vers
ja?
1 tot 8.
Ja, dat komt
ook. Wat eerder, ja. Hè? Wat eerder.
Ja, dat moet niet zo goed.
De eerste 6 regels geopend. Dat bedoel je?
Ja. Ja.
En ik zag toen het lam 1 van de 7 zegels opende. En ik hoorde een van de 4 dieren zeggen met een stem als van een donderslag. Kom. En ik zag en zie een wit paard. En die erop zat, had een boog. En hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En een tweede, een rossig paard, kwam in hem. Die daarop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat zij elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de 4 dieren zeggen, een maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik een stem van de vierde dier zeggende, kom. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk. En volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden. Met het zwaard. Met de honger. En met het zwaard. Met de zwarte dood. En door de wilde dieren der aarde.
Ja, zover. Dat witte paard, wie is dat? Want het kan hetzelfde witte paard niet wezen dan 19.
Dat is een antichrist.
Ja. Ja, maar waar baseer je het op dan? Daar gok je nou op.
Nee, maar omdat het met die met die slagen, met die messen en zwaarden.
Ja, hij, omdat hij de honger brengt. En alles. Nou, dat wil ik hem zeggen. In de kerk werd ons geleerd beide keren dat het de Heer Jezus Christus was. Dat weten jullie nog wel.
Ja.
Nou, het is de antichrist. Maar die staat in vers 6. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen. Een maat tarwe voor een schelling. En 3 maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Dat betekent dat de rijken mogen geen schade hebben. En alles wordt vreselijk duur. Maar hebben jullie vandaag toevallig teletext gezien om 6 uur? Aardgas gaat 10 tot 15%
ja,
omhoog.
Ja.
Nou, als je dat gaat rekenen, olie gaat omhoog. Ja. Dan gaan wij richting honger.
Ja.
Als je ziet hoeveel werkloosheid momenteel alleen in Nederland al is en Duitsland, is schrikbaar. In Duitsland hebben de gaarkeukens. En daar hebben ze uit bezuiniging de gaarkeuken maar weer dicht gedaan. Dus de bevolking heeft niet eens geld om eten te kopen. En welke deelstraat was dat, Thomas?
Daar was een gaarkeuken en die was al heel lang in gebruik. Alleen vanwege het overdonderende succes van de gaarkeuken werd hij nu maar gesloten, want de gaarkeuken had 30 miljoen euro schuld.
Ja, nou moet je nagaan. Die bevolking heeft geen eten, moet van ellende in een gaarkeuken eten en omdat het geld kost, dan doe je de gaarkeuken maar dicht.
Ja, want de wijk Berlijn, dat was uit een wijk in Berlijn. Die had momenteel een enorme schuld en daarom hadden ze als bezuiniging maar sociale ontwikkeling en de gaarkeuken gesloten.
Hoe dicht zitten wij dan bij een maat tarwe voor een dagloon? En dan denkt iedereen, kan hier niet gebeuren. Nou kijken ze de afgelopen weken achterom. Het miljardenbedrijf Ahold in 1 uur geval.
Ja.
Ja. Het kan allemaal. En als ze dan denken dat de antichrist, bij wijze van spreken staat het, die aan een macht kan komen. Dus, want hij neemt zelf de honger mee. Hij neemt de oorlog mee. Hij neemt de pest mee.
Ja, die zie je ook.
Nou, kijk eens naar momenteel wat met die vogels gebeurt. Met die,
ja, met de kippen.
Dan denk je, hoe dicht staan wij erbij?
Ja.
Zie, dat was dan Antichrist. We gaan verder naar Openbaringen 19 weer.
Ja, in de ene
maat tarwe. Kun één mens daarvan eten? Hoe zit dat?
Nee, maat tarwe is genoeg voor een voor een dagvulling aan brood. Voor een gezin.
Voor een gezin. Ja. Volledig gezin.
Ja.
Maar een schilling is ook een dagloon. Ofwel, ja. Je bent je hele dagloon kwijt voor 1 dag eten.
Ja.
Dus van al het geld dat je wint, kan je maar alleen maar eten kopen. Je weet
het niet meer.
Ja.
Of geen
zuid.
En onderdak.
Nee, er komt in deze wereld benauwdheid en nood. Maar dan moet jullie zien hoe vlug het gaat. Openbaringen 19. Ik had zo pas de eerste vers gelezen. En dat was de witte paard. Dat was de Heer Jezus zat erop. En zijn ogen waren een vuurvlam. Op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam. Die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met het kleed. Dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd. Het woord Gods. Dat is de Heer Jezus zelf, want in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Hè? Ja. Dus dat is de Heer Jezus Christus. Als jullie hier zien, in bloed geverfd, dat is door onze statenvertalers erin gestopt. Want in de werkelijkheid staat in bloed gedompeld, ondergedompeld in bloed.
Is dat in bloed geverfd, ja.
Ja, maar dat moest niet, want anders konden mensen wel denken hoe een onderdompel.
Ja.
Hè?
Ja.
Nou, net zo goed in de King James. Hebben ze het Latijnse woord baptizo, hebben ze intussen Engelse tekst ingezet. En het is vandaar de naam baptist ook gekomen, meestal onderdompelaars. De tekst zegt ons dus dat het kleed van de Heer Jezus was, in bloed was geverfd. Maar in de grondtekst staat dan, wat ik net zei, gedoopt in het bloed van het lam. We gaan verder. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden. Nou, wat Lutzenpaardlaars, dat waren heel andere paarden. Dat waren allemaal vale, een rode, een zwarte.
Ja.
En dit is de overwinning van Christus. En dit waren de witte paarden, gehuld in wit, smetteloos fijn linnen. En uit de mond komt het scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. Daar staat niet om ze dood te maken, maar er staat, en hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hij zal zijn hart hoeden. Maar het is wel gerechtvaardigd hoeden. En hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toren Gods, des Almachtigen. En hij heeft een kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heer der Heren. En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide stem en zeide tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen, kom, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods om te eten het vlees van koningen en het vlees van overstoken duizend en het vlees van de sterken en het vlees van paarden en van hen die daarop zitten en het vlees van allen vrijen en slaven, kleinen en groten. Dit is dus wanneer er oorlog geweest is in de grote verdrukking, wanneer de Heere dus overwinning gaat halen, dat er miljoenen mensen gedood zullen worden. En dat die vogels dus het vlees zullen eten, al die roofvogels. En als je dus de berichten hoort uit Afrika en uit Israël en dergelijke, komen daar steeds meer roofvogels en steeds meer gieren.
Ja.
Het is net alsof de natuur zich er klaar voor maakt. Die kant gaat het helemaal op. Nou, wij lezen dan altijd heel gemakkelijk eroverheen, maar het zal een geweldige strijd worden en er zullen veel mensen sneuvelen. En roofvogels, die zullen ze letterlijk te barsten eten aan mensenvlees. Nou, dat is natuurlijk voor de mensen een drama. Want mensenvlees eten of laten eten is een vloek. De Romeinen gooiden de christenen voor de wilde dieren. Maar Isabel, haar bloed werd opgelekt door de honden. En daar was vanaf voren geprofiteerd. En nu wordt er weer geprofiteerd over mensen die naar Israël trekken, naar het Midden-Oosten trekken. Dat hun een vlees zal gegeten worden door dieren. De Heere is nog niks veranderd, nog geen spatje veranderd.
Dat is Zacharia.
Dat is Zacharia. Maar de Heere is nog geen spatje veranderd. En hij de mensen hoort zeggen, ja, God is liefde. Ja, tuurlijk is God liefde. Voor hem die hem zoeken en die hem dienen. Maar als je dus mensen die dus ongelovig zijn, of mensen die het wel geloven tussen aanhalingstekens, die hebben altijd over de kant van liefde van God. Maar God is in principe dezelfde God als de Oud-Testamentische God. Alleen hij ziet ons in de Heer Jezus Christus aan. En anders was voor ons ook geen uitredding geweest. Dan gaan we verder. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En dat is dus de antichrist, hè, want die zit dan ook nog schijnbaar op zijn paard. En zijn machtige idee dan. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die tekenen voor zijn ogen had gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaren, levend werden en ze beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Daar gaat een drama worden daar. En ik heb dat zo pas aangehaald van de antichrist. En dat hij zich in een vredetijdperk zal openbaren. Nou, je ziet ook de diplomaten momenteel over de hele aarde reizen. Ik vind het verwonderlijk dat elke keer Saddam een klein stapje geeft. En dat men het ook accepteert. Dus ik heb persoonlijk bijna het vermoeden dat men op achtergrond behoorlijk aan het rommelen is.
Dat de oorlog niet doorgaat. Misschien.
Nou, niet doorgaat, dan ging hij maar door. Maar als hij niet doorgaat, dan hoort hij bij de eind, echt bij de eindtijd.
Ja.
Ja, niet voor mij. Voor mij ga ik liever vandaag naar de Heere toe.
Ja, ik ook.
Maar ik bedoel dit ermee voor de wereld. Dat mensen nog tot één keer een bekering komen, kunnen we hem allemaal familieleden die niet bekeerd zijn. Zo hier zit, hier is niemand die uitgezonderd. Maar de mensheid vindt zichzelf geweldig en diplomaten reizen over deze wereld heen momenteel. Van God naar her, naar je hoorde, naar je, wil iedereen vrede op deze aarde. Zelfs Turkije wordt door Amerika omgekocht met zoveel miljard.
Mm-hmm. Ja.
Terwijl het grootste faillissement ter aarde Amerika is. Nou, maar wat de mens ook wil, de Heere volvoert zijn profetie. Daar valt niks tussen weg te houden. Het enige is dat de Heere zich wel eens laat verbidden in tijd. Dat kon je toen zien aan Abraham toen met Sodom. Maar en, toen waren er nog niet eens genoeg van wat Abraham vroeg. Dus de Heere kan zich in tijd verbidden laten, maar nooit dat zijn plan niet uitgevoerd zal worden. Nou, op dit moment is de wereld druk bezig met stille diplomatie om vrede te bewerken. Maar ook al komt er nu tijdelijk vrede, er zal geen vrede eerder weer komen. Het zal alleen maar erger worden dat de Heer Jezus komt om vrede te maken voor de mensheid op aarde. Maar dan is de gemeente al weg.
Hoe komt die antichrist weg?
Uit de volken.
Het vraag
heen? Nee, weet ik niet. Het enige wat we wel weten is dat de antichrist een hoofdwond krijgt. Maar ik denk niet dat de gemeente dat nog meemaakt. Nee, de gemeente maakt er niet mee. Maar die antichrist zal een bekend figuur zijn die een hoofdwond krijgt. Hij wordt genezen van die hoofdwond. En op dat moment vaart de Satan in hem. Dus dit is een geniaal mens. Maar op het moment dat de hoofdwond geneest, vaart Satan pas in hem. Ja, waar hij wegkomt, weet mij niet. Is de Maitreya? Is het iemand anders? Ja, dat zou best kunnen.
Die staan dan niet mis in openbaar.
Ja, dat zou best kunnen. En het kan net zo goed één. Maar vergeet niet, hij moet dus iemand zijn die door Israël en de islamieten wordt geaccepteerd. Nou, een heel raar verhaal. Gaddafi zou het kunnen zijn. Want Gaddafi, zijn vader was een Arabier. En zijn moeder was een ontvoerde Jodin. Maar dat in de Arabische volk helemaal is. Want die ontvoerde vrouw ergens vandaan een... Die krijgt geen kans, die gaat mee de woestijn in. Dat wordt je vrouw. Maar zo'n figuur moet het worden. Ik wil niet zeggen dat hij het is, maar zo'n soort mogelijkheid dus. Nou, op het moment dat de openbaringen 19 gaat plaatsvinden, dan beeft de aarde wel en de mensheid zal dan pas ontdekken wat hoogmoed is. Hè, als de Heere God zegt, Jezus zelf in. Ingrijpen. En ik denk dat dat nog erger wordt dan een hele grote verdrukking. Op het moment dat de Heer in gaat grijpen, moet het een drama worden. Nou, de Heer Jezus laat zich op dat moment openbaar, hij zich dan als een wrekende God. Net als een pastor, hij is niet veranderd. Het is dezelfde God nog van het Oude Testament. Alleen wie hem accepteert, daar is hij een vergevend God voor. Nou, dan krijgen we het oordeel over de volkeren. Dat is dus op basis van een wijze waarop de heidense natieën met Israël hebben gehandeld en behandeld hebben. En kijk nou eens naar Duitsland, Oostenrijk en al die landen. Die zullen klap op klap krijgen straks. Pak Matteüs 25 vers 40 maar. Ja, Laura dat voorlezen. Oh prima. Nou, Minke, Matteüs 25 vers 40. Ik zal proberen mijn stem een beetje bij te houden.
En de koning zal hem antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het ook aan mij gedaan.
Ja, niet zover hoor. Het gaat namelijk om mijn minste broeders. Dat heeft geen betrekking op gemeentes hoor. Kort geleden hoorde ik een dominee op tv zei ik dat de christenen waren, waar je voor de minder bedeelde christenen hebt gedaan. Maar dat is dus niet zo. Dat is dus mijn minste broeders, dat zijn de eenvoudigsten uit Israël. Uit het volk Israël. En dan, als we dan, meen ik er weer verder wil lezen, uit Lucas 1, vers 31 tot 33. Als ik dan geloof dat er een foutje zit. Dan moeten we het overslaan, dan zie je plotseling. Dit is 1 vers 1, 3, 4, 5.
Dat is er niet.
Ja, wacht maar even, wacht maar even. Ja, dit klopt wel. Lucas 1 vers 1, 30 en 33, meen ik.
En zie. Hij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem een zoon van vader David geven. geven. En hij zal als een koning over het huis van Jacob heersen tot in de eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen.
Ja, dat is zover. Dit zal dus na de grote verdrukking in het duizendjarig rijk, vangt dit aan. En dan is de gemeente ondertussen al met hem in de heerlijkheid geweest. En de gemeente ook met hem op aarde teruggekeerd. Dus hier zie je dus wat een toekomstprofetie is, waar heel vaak niet aan gedacht wordt. Dat dus al aan Maria werd verteld, dat welke niveau haar kind zou krijgen. Dat zelfs een onzwangere jonge vrouw me vertelde, die geloofde geen bars van. Nou, door alle eeuwen heen is Israël dus in meer of mindere mate door volken vervolgd geworden. En als je dan ook ziet dat de Heere hier al aankondigt in Lucas 1, hoe hij ten opzichte van Israël staat, ten opzichte van Jacob staat, dan moet je eens voorstellen wat er gebeurt aan het einde van de grote verdrukking, over de beoordeling van Oostenrijk, Rusland, Portugal. Daar blijft weinig meer over. En alleen de godvrezend deel van het Israël zal dan ook met de Heere zijn. Maar in die verdrukkingstijd zal Israël ook nog op een vreselijke manier vervolgd in de grote verdrukking. En er begint nu een feit al te komen, wat ik weet dat jullie gehoord hebben. Die AEL of zo, dat is een of andere politieke organisatie uit België.
België?
Ja. Ja. Maar hebben jullie wel ontdekt hoe een ontwikkelde jonge man er is, die is speciaal uit Libanon in België geplaatst. Want hij is werkloos, hij praat als een werkloze, maar hij is heel hoog afgestudeerd in Cairo aan de universiteit. Hij is speciaal daarheen als werkloze, om onrust te stoken. En om een organisatie op te richten, ook in Nederland.
Ja, continu, ja.
Want hij spreekt niet als de gemiddelde Turk, hè, en Marokkaan. Aan jullie hem volgen.
Israël moet verdwijnen,
zeg. Ja, die zegt ronduit, Israël moet verdwijnen. En wat zegt die oud-minister van D66, van Milo? Een briljante jongeman.
Ja.
Gistermiddag zien.
Dat kun je ook niet anders verwachten.
Nee, goed, maar.
Dat is ook maar.
Nou ja, die had eerst verkering met die Duisenberg zijn vrouw, dus. Dat heb ik niet. Oh nee, ze ging met elkaar vreemd, zo was dat.
Maar hij spreekt zo ontzettend goed Belgisch, Nederlands. Hij is daar toch geboren, zeker, of niet?
Nee, Libanees.
Nou, hij spreekt heel duidelijk.
Deze man is getraind en opgevoed en klaargemaakt voor deze klus.
Oh. Dus hij is niet geboren in België?
Nee, Libanees. Hij komt Libanon.
En vaar zijn onmacht.
Ja.
En hij liegt niet, maar hij draait eromheen. Elke keer weer, wanneer ze zeggen, ja, maar behandel de moslimvrouwen zoals de, ja, jullie schuiven alles over één kant. Maar hij zegt niet doodleuk, ja, zo ben ik ook. En over vrouwen en homo's hadden ze het. Nou, dat betekent voor hem gewoon, hij praat zoals hij wil, als hij hem uitkomt. Mm-hmm. Maar let eens op hoe ontwikkeld die man is. Of, ja, een jaar of 30, 35, wat zal hij zijn. Maar die is speciaal naar België gestuurd voor deze plus, naar Europa dan.
Hoe zit u?
Huh?
Hoe zit u?
In Antwerpen zit hij.
Ja.
Hij is nu in Nederland, hoor.
Ja.
Oh.
Ja, hij mag momenteel.
Komt het dichterbij?
Nou, hij mag momenteel in België niet optreden.
Oh. Hoe heet hij, man?
ACL of zo.
Nee, die man die heet Aya Aya.
Aya?
Ja, Aya, en dan staat er in de krant.
Oh.
Maar goed, hoe ik zei, die man die is ontzettend ontwikkeld. En die is er speciaal voor heen gestuurd. Nou, om de grote verdrukking is dat moeilijk krijgt, wordt natuurlijk de tijd van Jacob's benauwdheid genoemd. En in die tijd zal de vervolging van Israël niet langer een voorbijgaande gebeurtenis zijn in de wereldse zaken. Want de heidense volken zullen onderling verdeeld zijn ten aanzien van de nationale belangen. En het geweldpleging in Israël zal vreselijk worden. Maar als jullie de laatste tijd het nieuws gevolgd in Israël, is heel veel olie gevonden.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ontzettend veel.
Ze diep, hè?
Dus je kunt er weg krijgen. 2004.
Oh ja?
Ja. Maar dat betekent gewoon, de Arabische wereld, die moet Israël niet. Want als Israël olie heeft en ik kan goedkoop leveren, wat dan? Dat is hele zuivere olie. Zuiverder dan Arabieren. Die zo lang ze er niet raffineren. Dat betekent dat Israël weer een stap voor weer jaloezie komt. Ja. Nou goed, dan krijgen we dus wat betreft Israël. Oude Bijbel volgen, en dat wil een beetje doorheen langs van hand. Zal de grote verdrukking, het gaat nu naar een climax van grote verdrukking, wat we nou zien. Dagelijks maakt men dus, in ja, dat noemt men dan bezette gebieden. Elke dag 9 of 10 Palestijnen gaan er momenteel aan. Ja. Israëlisch kabinet wordt een keihard kabinet. Ja. Richting oorlog gaat het. Ik weet niet wat de heren zien plek hierin is, dat weten we niet. Maar we weten wel dus dat wat er nu momenteel is, gaat echt richting escalatie dus.
President Bush gaat de vrede komen. Nu eerst Irak in de vrede. En dan is
het. Ja. Nou, dat bepaalt Bush niet. Of, nou komen we weer op hetzelfde.
De valse vrede.
Of de valse vrede, waar de antichrist dus mee bezig is op een gegeven moment. Nou goed, maar wie aan zijn handen gaat, dat hoeven we niet te lezen, dat is zo'n bekende tekst. Wie met zijn handen aan Israël komt, daar staat in de Bijbel, in Zacharia 2, vers 8, want die uw lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Mm-hmm. En dat gaat nu gebeuren dus. Hè? En wat het grondgebied betreft, dat is ook over het laatste eindtijd, want het is herendeel, oh, pak dat maar in bij. Deuteronomie 32, vers 9 tot en met 10. Wil Thomas dat lezen? Ja, Deuteronomie 32. Maar dit ontkent ook de kerken. Dit ontkent zelfs evangelische gemeenten langs de rand, hè, wat we nu gaan lezen.
Want des Herendeel is zijn volk. Jacob en het hem toegewezen erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van geheil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel.
Ja, dat is zover. Hier lezen we dus Jacob, Jacob het hem toegemeten erfdeel. Dat betekent dat de Heere God Israëls grondgebied zelf heeft ingesteld. En dan kan, je noemt ze pas president Bush, dan kan Bush zeggen wat hij wil. Het is de Heere die bepaalt wat er gebeuren gaat. Ja. Nou, de Heer heeft de wereld nooit gevraagd om Israël te vervolgen. En de schrift in de Bijbel voorspelt dan ook een vreselijk oordeel dat komen zal over de heidense volken die de misdaad van antisemitisme de Joden hard hebben schuldig gemaakt. Het koninkrijk behoort gewoon aan Israël. En alleen de volk die met Israël goed omgegaan zijn, die zijn straks deel aan de aardse heerlijkheid van Israël. En anders niet. Want de Heere is niet om te kopen.
Hoe is het met Nederland dan?
Dat vraag ik me af.
Ja. Er is niet een land eigenlijk die niet tegen Israël is, dacht ik.
Nou, kijk, wat we nou beleven dus is van de laatste jaren. Maar Nederland vroeger, tot de 60e jaren, sowieso altijd achter Israël.
Mm-hmm. Maar... ook Nederland een vuilspel gespeeld in de VVD.
Tuurlijk.
En nu weer met die man uit België.
Ja.
Dan ga ik weer tegen Israël.
Ja. Ja. Nou goed, we krijgen dan op een gegeven moment in de allerlaatste fase komt er een scheiding tussen schapen en bokken. Dat lezen we in Matteüs 25. Jullie krijgen vanavond het materiaal mee. En dan kun je ook zien hoe het allemaal verder zit. De scheiding tussen schapen en bokken betekent in feite niet meer en minder dan de schapen die zijn, hebben hun aandeel aan Israël goed gedaan en de bokken hebben hun aandeel slecht gedaan. De schapen hebben dus tot min of meer één keer gekomen. Dat is niet een kwestie zoals ons geleerd de schapen en de bokken, de ene even geleden en de andere niet. Dat is gewoon een kwestie van hoe met Israël is omgegaan, op grond van Matteüs 25. Nou, de heidense bokken die in het eeuwige vuur geworpen worden, worden op grond van hun haat tegen Israël, worden ze veroordeeld. Hè? Dus, en die worden vaak verward met mensen die veroordeeld worden vanwege hun persoonlijke verwerping van de Heer Jezus Christus als zaligmaker. Maar dat is niet waar.
Inderdaad, ik heb ons geleerd toen.
Ja.
Als bij een afgeleerd communist, je komt goed voor Israël, je gaat mee in het vrederijk.
Ja. Dus zo, is, zo werkt dat. Maar Matteüs 25 is het moment van beoordeling hoe je ten opzichte van Israël staat. Dat is ook gestaan hebt, laten we zo zeggen. Ben je hartelijk geweest en ben je nog zo vroom kerkelijk geweest? Ik durf het hier wel te zeggen. De pleegvader van Hanni was fel tegen Joden. Die had altijd over Rob-Joden. Hè? Dat weet Hanni zelf wel.
Dat heb je wel gehoord van broeder Houwen toen. Hij bijbelstudie ergens hier in Groningen.
Ja.
Maar Hitler had het werk gauw afgemaakt. Maar
ja. Nou, haar pleegvader was zwaar in de kerkleer en fel tegen Israël. Die had ook altijd over geharde Joden, gemene Joden. Je kent, we kennen al uitspraken wel.
Er zijn ook wel kerken die erin moeten.
Ja, nou, hij denkt op kerkelijke basis, hij is dus ook natuurlijk. Nou goed, dan heb je dus de laatste oordelen, of het laatste oordeel dan. En dan praten we nog, ik kijk om Matteüs 25, vers 31, 32, lees daarvoor. Wanneer de Zoon des Mensen komt in heerlijkheid en alle engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van de heerlijkheid. En alle volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal er van elkaar scheiden, zoals de herder scheidt de schapen en de bokken. De volken op zich worden dus in de eerste plaats geoordeeld op hun verhouding ten opzichte van Israël. Net wat broeder de Boer zojuist zei. Maar in het verlengde van hun zicht op het volk van God, ook hun persoonlijke houding ten opzichte van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Dat is de volgende fase. Nou, ondanks deze twee verschillende grootheden, kan het ene dan niet losgemaakt worden van het andere. Want anders waren ze wel met de Heer tegemoet gegaan in de lucht natuurlijk. Hè, eerst wordt als compleet volk beoordeeld en veroordeeld. En dan, de volgende stap is op persoonlijke basis. Maar dan is het weer, hoe heb je ten opzichte van Israël gestaan? Want verloren ben je al. Het klinkt cru, maar je bent al verloren als je de Heer Jezus niet aanneemt. Alleen er wordt een gradatie gedaan. En als volk, heb je goed voor de Joden geweest, dan mag je duizendjarige vrederijk in. Nou, de engelen van de Heer Jezus zullen de mensheid dan verzamelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding der wereld. Dat komt uit Matteüs 13. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die ongerechtigheid bedrijven. En dan maakt Klasker Joël 3, vers 12 tot 14 opzoeken. Want dat gaat over de thans leven de mensheid dan op dat moment. Ja, dus 12 tot 14. Ja?
Laten alle volken zich verzamelen in de dal van uw oordeel. Want daar zal ik zitten om hen allemaal te vonnissen. Sla de sikkel er nu in, want het is tijd om te oogsten. Vooruit, trap de druiven plat in de grijskuip, want hij is boordevol en stroomt zelfs over van de godloosheid van de mensen. Maar zoals mensen wachten in de dal op een vonnis. Want de dag van de
Heer
komt eraan in de dag van het oordeel.
Ja, tot zover. Dit is dus het oordeel wat de mensen persoonlijk betreft. En ook, dus wat als volgt. Hè, we hadden het pas over aan. Ving Joël, jullie krijgen straks mee. Nou, dan. Mijn stem gaat bijna begrepen, dus ik moet langzaam stoppen. Maar ik wil hierna nog even een bidstond houden voor Israël. De Satan wordt na het duizendjarig rijk losgelaten. He, de Heer die regeert 1000 jaar, samen met Israël, dan worden Satan weer losgelaten. Ik weet eigenlijk niet precies waarom dat gebeurt. Misschien om de volken toch op proef te stellen die in 1000-jarig rijk zijn, of de Heer nu wel willen volgen, dat, zo geloof ik dat maar, dat kun je bijna niet zeggen, dan krijg je dus dat Satan in overtreding komt, en dan komt het oordeel voor de grote witte troon, en dat is dus, dan wordt ook iedereen veroordeeld, die dus gestorven is zonder heren. He, dat lezen wij dus Openbaring 20, vers 12 tot en met 15. Als Thea dat wil lezen dan, dat is het laatste.
Openbaring 20, ja.
20, vers 12 tot en met 15.
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staan voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. En de doden werden geoordeeld. Op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld. En ieder naar zijn werken. En de dood en de dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet gevonden werd, geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.